Ja, weer een nieuwe podcastopname en dit keer met Esme Anne. Zij zit tegenover mij. Ze is meervoudig Olympisch medaillewinnaar op de Special Olympics. Was uniek sporttalent in 2018 in de categorie verstandelijke beperking. Ik heb het over niemand minder dan sportjunkie Esme Anne. Althans, zo noem je jezelf. Leuk dat je er bent. Fijn dat je tijd vrij kon maken voor deze podcast. Ja, je hebt al veel meegemaakt. Vele avonturen. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar allereerst laten we teruggaan naar jouw jeugdjaren. Je bent nog jong, dus zover terug hoeven we niet. Maar ja, waar ben je opgegroeid en hoe heb jij die jaren beleefd als jong meisje?
Ik ben opgegroeid in een heel warm huis bij mijn ouders thuis in Giesbeek, in het dorp. Vroeger is heel veel gebeurd. Ik heb zelf epilepsie, neer- en darmafwijking en onderlicht jeugdreuma. Vroeger hebben we niet heel erg makkelijk eigenlijk gehad daardoor. Vooral toen mijn ouders nog niet wisten dat ik precies epilepsie had. Toen kon ik heel vroeg heel erg agressief zijn, terwijl ik zo helemaal van mezelf natuurlijk niet ben. Dus dat was wel lastig, maar eigenlijk ben ik altijd een heel erg gelukkig meisje geweest, eenmaal thuis. En nu nog steeds als ik over de vloer kom.
Ja, wel bijzonder denk ik. En ook wel lastig misschien dan, zo'n jeugd. En je zegt het al, van kinds af aan beheerst epilepsie het leven van jou.
Ja.
Hoe ga je hier nu mee om in het dagelijks leven? Want vroeger was het lastiger, je zei het zelf al.
Ja, klopt. Vroeger was het wel lastiger, maar ook meer van de acceptatie. En dan ook niet vanuit mijn kant, maar ook natuurlijk bij mijn ouders en bij iedereen. En vroeger ben ik ook heel veel ermee gepest. Dat ik echt epilepsiemeisje werd genoemd, dat ik ook werd opgewacht. En ja, dat is gewoon heel naar. Ik heb groep 8 om die reden ook overgeslagen. Omdat ik mocht niet mee op kamp. Ik mocht niet mee de eindmusical doen. Dus ja, de CITO mocht ik niet doen omdat ik daar in hun ogen te dom voor was. Dus ja, weet je, wat heeft het dan nog voor zin om de basisschool te doen? Toen ben ik overgestapt naar speciaal onderwijs. En toen zag ik eigenlijk pas dat ik niet de enige was met het probleem die ik had. En sindsdien ben ik zoveel meer gaan accepteren als ik zie wat ik ondanks epilepsie allemaal heb gehaald. En ja, mensen ook hebben kunnen overtuigen van, kijk, ook heb je een beperking, het maakt niet uit, je bent gewoon lekker jezelf. En ik heb nu zoiets van, ja, epilepsie, dat hoort nou eenmaal bij mij. En ik heb het gewoon geaccepteerd. En ik ga gewoon mijn dromen volgen wat er gebeurt.
Ja, dromen volgen en ook al een hoop dromen misschien behaald. Maar toen je jonger was, was toen altijd wel ook de ambitie bij jou van, ik wil sporten? Of hoe ben je in die sportwereld gerold?
Nou, dat is wel een bijzonder verhaal eigenlijk. Vanaf dat ik 14 maanden was, zijn ze er dus achter gekomen dat ik jeugdreuma had. En ik was toen echt zo'n Michelin-popje, dus ik kon zelf niet mijn jas aankrijgen of veten strikken of gewoon überhaupt bewegen. En toen moest ik van de dokter in warm water zwemmen. En daar voelde ik dat ik geen pijn had en ik kon gewoon lekker mezelf zijn, ik kon bewegen. En toen dacht ik, hiermee ga ik door. En toen had ik op mijn vijfde al mijn B-diploma. Dus dat was wel heel erg stoer, nog steeds achteraf om gewoon te vertellen. En ja, toen ging het eigenlijk zo door. Dus ik had C, A, B, C, zover echt 1, 2, 3 en nu, ja, nog nooit eigenlijk gestopt. Dus dat is wel heel tof. En ja, in 2015 dan.
Ja, want je wilde vooral dan echt de sport zwemmen beoefenen? Of had je ook andere sporten geprobeerd?
Nee, ik heb zoals balsporten, dat is echt niks voor mij. Ik ben echt daar als een dood voor. Maar ik heb vroeger wel heel leuk de toneelschool gedaan. Maar ik kan niet zo heel goed links en rechts uit elkaar houden. Dus dan kwam het nog wel eens voor dat we een
wel goed toneel spelen? Of?
Ja, dat wel. Maar het kwam nog wel eens voor dat de hele groep naar links ging en ik ging als enige naar rechts.
Oh ja, ja.
Dus dat was wel een beetje te druppel.
Nee. Ja.
En ja, zwemmen, dat is gewoon mijn leven en mijn lust.
Ja, natuurlijk. Er zijn altijd passies waar je wel goed in bent en waar je prettig bij voelt. Nou, je begon er zelf al een beetje over, maar je begon al heel vroeg met zwemmen.
Ja.
En je had als zesjarige de A, B en C diploma's al binnen.
Ja.
Dat is uniek, denk ik. hoe is dat zo gekomen dan?
Ja, ik weet niet. Ja, zo is gewoon.
Gaat gewoon vanzelf.
Ja, het gaat vanzelf. Ik duik erin en ik ga.
Ja, wel bijzonder, want zo werd zwemmen dan ook meteen jouw passie eigenlijk.
Ja, ja. Ja, en het is ook nooit. Ik heb ook nooit getwijfeld van, zou ik ooit mee stoppen.
Dus daar voelde je je echt prettig bij, al van kinds af aan met zwemmen.
Ja.
Ja, en je hebt verschillende dingen meegemaakt. Je hebt deelgenomen in Los Angeles, als ik het goed heb, aan de Special Olympics.
Ja, klopt.
Hoe gaat zoiets dan?
Oh ja.
Want ik zie
echt...
hier heel veel medailles hangen en bekers staan. Als ik even om me heen kijk in de kast bij jou thuis.
Ja, klopt.
Prachtig natuurlijk, maar dat gaat niet vanzelf. Dat komt niet zomaar.
Nee, het is vooral heel veel trainen. En het was eigenlijk zo, vanaf mijn 12e, 13e ongeveer, werd ik gevraagd of ik in een Nederlands team wou met het zwemmen van de KNZB. Tot aan mijn 14e, 15e heb ik dat gedaan. Alleen toen zwom ik niet meer de tijden die ik moest zwemmen, dus mocht ik niet meer daarmee zwemmen. En toen zwom ik gewoon bij mijn oude club in Westervoort. En op een gegeven moment, toen kwam de Special Olympics op mijn pad. En toen ben ik daar mee gaan deelnemen. En een paar jaar laat, 2, 3 jaar laat, hoorde ik in één keer van... je mag mee naar Los Angeles. En ik weet nog heel goed dat moment. Ik was op school en we zouden het in die maand horen krijgen. En ik zei tegen mijn mama van... mam, als je iets hoort, mij gelijk bellen. Ja, is goed, dat ga ik gelijk doen. Ik kan nog zo goed herinneren. Ik zat in de klas. Het was iets van... welke les was het? Ik weet wel welke les. Alleen ik kom er niet zo in. Oh ja, het was zoals een winkeltje, hoe je dan moest gedragen en zo.
Oh, ja, ja.
Gastvrijheid, iets in die richting. En ik weet nog heel goed dat mijn telefoon toen afging. En je mag natuurlijk officieel niet je telefoon opnemen, maar ik had daar gewoon dikke scheid aan op dat moment. Dus ik zei, hey yo, ik ben weg. Ik pak mijn telefoon, ik ben naar de gang gegaan. Ik heb wel ineens de deur dicht gedaan. En toen zei mama, nou... meid, je mag naar Los Angeles. Nou echt, het boeide me helemaal niet dat die hele oude zat te kijken. Maar ik was zo aan het gillen, ik moest echt huilen. Ik weet nog dat ik daarna een hele groepsapp heb aangemaakt met alle contacten die in mijn contactenlijst
stonden. Ging je de les dan nog wel in of bleef
Nee, ik ging er nog wel in. Ik heb echt via WhatsApp een groep aangemaakt met alle contacten die in mijn telefoon stonden. Ook mensen die helemaal eigenlijk niks met mij te maken hadden.
Oh, ja,
gewoon
ja.
Om iedereen te laten zeggen dat ik naar Los Angeles ging. Dus echt... ja, het heeft wel hoogtepunt, maar ook de minder leuke kanten gehad. Maar...
ja, want het is het grootste sportevenement voor mensen met een beperking.
Ja, klopt.
Dus dan ben je ook wel met mensen die dan of hetzelfde hebben, of kunnen ze ook andere dingen
nou, het
hebben?
Is eigenlijk Special Olympics. Dat is een organisatie met die wedstrijd dus geeft. Voor iedereen die wat in het hoofd heeft. Dus epilepsie in mijn geval, maar kan ook autisme, ADHD en zo door.
Oké, okay, ja. Ja, en dan, je zegt al, het was fantastisch toen je het hoorde om er naartoe te gaan. Dan ga je daar uiteindelijk naartoe.
Ja.
Hoe was dan die ervaring? En heb je daar bereikt wat je bijvoorbeeld graag wilde bereiken? Had je een doel van tevoren?
Ja, nou sowieso genieten. Maar wat ik nog steeds een kippenvel moment vind, is eigenlijk het doel dat ik daarna had. We gingen bij de Rabobank in Den Haag. Gingen we onze koffers met kleding en spullen ophalen die we van de organisatie kregen. En ik zat in team open water zwemmen. Maar toen kwam de staf naar mij toe en die namen mij en mijn moeder apart. En die vertelde dus dat ik toch maar niet open water mocht zwemmen. Terwijl open water zo erg bijzonder voor me is. Ik heb zoiets van open water is net zoals je dromen. Die blijven altijd doorstromen, er zit geen einde aan. Maar vanwege de epilepsie mocht het toch niet, omdat het toch te gevaarlijk was. Dus ik mocht wel mee, alleen niet open water zwemmen. En op dat moment voelde het echt alsof ik keihard had verloren van de epilepsie. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, weet je, we gaan dit gewoon doen. Ik ben sterker dan epilepsie en we zijn naar Los Angeles gevlogen. Het was eigenlijk alleen maar zwemmen, eten, drinken en wedstrijd. En het mooiste vind ik, ik ging als 5e de finale in en ik kwam als 1e eruit. En dat was zo'n tof gevoel. En ik kon het ook gewoon zo niet geloven, want ik tikte aan. En er stond op een score, of nou ja, toen werd ze omgeroepen, weet je wel, van en de first place.
Ja.
En dan zei ze, is SMN. En ik dacht, maar dat ben ik. Nee. Ik
kan
zou
niet,
het vast wel verkeerd gehoord hebben. En ik was zo kapot dat ik ook, toen ik aantikte, echt over moest geven. Ik kon niet meer zelf het water uit. Ik had zoveel gegeven, eigenlijk meer dan dat ik überhaupt in me had. En toen draaide ik mijn laatste beetje energie dat ik had, draaide ik me om. En toen zag ik echt cold staan achter mijn naam. Dacht ik, nee, dat kan niet. Echt,
Want dan bewijs je eigenlijk wel ook het tegendeel van wat er dan van tevoren wordt gezegd.
Ja.
Dat het niet kon, maar het kan uiteindelijk wel. En je
behaalt
een eerste plek.
Ja, klopt. En dan wel in het zwembad, want ik moet dan niet op water doen.
Ja.
Maar ja, ik heb ook tegen mezelf zoveel bewezen. Dat was echt de druppel dat ik dacht van... Oké, ik hoef nu niet meer te twijfelen. Ik ben gewoon meer dan de epilepsie. Ik ben gewoon sterker. En ik ben ook sterker uitgekomen. En in 2018... ook Special Olympic Nationale Spelen. Ik heb 4 jaar lang, ik weet nog heel goed dat ik terugkwam uit Los Angeles. En toen zag ik op tv dat een vrouw die blind was, die mocht wel open water zwemmen met een buddy. En dat vond ik niet eerlijk. Ik dacht, waarom mag iemand die blind is wel open water zwemmen en ik met epilepsie niet?
Ja.
En dat vond ik zo niet eerlijk. Dat ik ook echt, dan ben ik ook echt wel zo'n vechter. Daar heb ik echt 4 jaar lang voor geknokt. Eindelijk. En op een gegeven moment toen zei ze dan, weet je, je mag meedoen, maar wel met een buddy. Dus toen zei mijn zwemgenootje van de vorige zwemclub, die zei tegen mij, nou weet je, ik wil wel je buddy zijn. Dus heel veel getraind. En we hadden in 2018 de Nationale Spelen van Special Olympics en in het open water. En toen haalde ik ook gewoon gelijk goud. En dat was zo'n mooi moment.
Ja, want je wil heel graag, blijf je doorgaan om uiteindelijk in buitenwater, open water te zwemmen.
Ja.
Dan ga je veel trainen. Je had een trainster, Iels, als ik het goed heb, toch?
Ja,
en Buddy Joyce dan. Dan ga je veel trainen. En wat spreek je dan met je trainster en met je buddy af? Of wat is dan het doel?
Nou, met een buddy had ik bijvoorbeeld, want zij mag iets van, ik geloof 10 seconden achter mij liggen, maar niet langer. En met haar had ik bijvoorbeeld de afspraak van, oké, stel je voor dat we er bijna zijn. Dan zou zij mijn been tikken of mijn voet tikken. En dan wist ik dat ik volle 100% kan sprinten, zeg maar. En vooral dicht bij elkaar blijven. En Ilse zei ook meer van, het gaat meer om het genieten. Maar jullie hebben zo hard voor getraind, dus ga gewoon lekker knallen. En ja, verder hadden we eigenlijk helemaal geen afspraak. Dat was eigenlijk de belangrijkste, als Anne in de buurt bleef en mij aantikte. Zodat ik wist wanneer we konden gaan knallen richting de sprint, richting het, de finish.
En heb je uiteindelijk dan wel ook bijvoorbeeld wedstrijden gedaan, open water?
Ja, nou, ik heb er nu in totaal, eigenlijk is dat alleen maar deze. Ja. Of nou ja, 2 en de lektocht. Maar dat is natuurlijk niet vanuit de Special Olympics. En dit jaar staat nog de Bridge to Swim Bridge op de planning. Ja. Of die doorgaat, is natuurlijk de tweede. Maar lijkt me wel heel mooi. En dat is dan niet voor prijzen, maar gewoon om weer in het open water te zijn. Dat lijkt me heerlijk.
Ja, kan je dan bijvoorbeeld ook vertellen, want ja, als we even teruggaan. Je zei net al van, ja, eerst wordt er gezegd, het kan niet, je mag niet. Dan weet je zelf, ja, iemand die blind is, die kan het wel of mag het wel. En ik niet. Kan je dan vertellen hoe de dag van toen is, totdat het uiteindelijk je bereikt?
Ja, nou, het was natuurlijk in Amerika, in Los Angeles. En ja, het klinkt heel gek, maar wij hadden daar in Los Angeles fans. Ik zei ook, ik had echt zo'n Gerard Joling gevoel. Nou, in Amerika, dat is natuurlijk al heel groot. Dus er stonden ook echt mensen op de weg, weet je wel, met allemaal van die kaartjes. Van, welkom de Netherlands en blablabla. En dat ook gewoon mensen die vrij hadden gevraagd voor het werk om naar mijn wedstrijd te komen kijken, dacht ik, wat is
uniek,
dit? Ja. Oké, leuk. En ook gewoon dat je op straat herkend wordt. Dus waren we onderweg naar het zwembad gewoon normaal onze zonbril op, beetje gewoon vakantiegangers, toeristen leek me net. En dat ze je alsnog herkennen, dat vond ik al heel echt, dan echt van, oké, leuk, tof. Gerard Joning gevoel, zo, tof. En nou ja, toen moest ik voorbereiden op die wedstrijd. En eerst was een maatje vanuit de Special Olympics, Wessel. Die was aan de beurt, hij deed supergoed. En de andere deed ook goed. Toen dacht ik, ja, nu moet ik eigenlijk ook gewoon gaan knallen. En ik stond op een startblok en ik dacht, oké. Het is gewoon nu of nooit. Dus ik deed ik weet nog heel goed, mijn badjas deed ik af. Ik deed die aan zo'n assistent geven. Want ze hadden wel geregeld dat hij Nederlands was. Zodat als we vragen hadden, konden we bij hem terecht.
Was er op dat moment spanning bij jou?
Ja,
je daar stond,
heel veel.
Op dat startblok?
Ja, heel veel. Ja. En ik stond erop en ik keek naast mij, want dat was een enorm snelle vrouw. En ik dacht, oké, ik moet of haar bijhouden of haar inhalen. Dat is natuurlijk het mooiste.
Ja.
En ik had toen zoiets van, het is gewoon knallen. We gaan gewoon alles geven wat ik in me heb. En want anders, er is gewoon geen weg terug. Het kan zijn dat dit gewoon de enige keer mijn hele leven zou zijn. Dat het is gewoon uniek als je nog een tweede keer erheen mag. Dus we gaan gewoon nu genieten en we gaan knallen. En mijn moeder, die mag niet vliegen. En dat vond ik ook heel dubbel. Dus eigenlijk was die medaille ook voor haar. Dat was ook het eerste wat ik zei toen ik uit het water kwam van, mam, deze is voor jou. En dat, nou ja, het sloeg eigenlijk nergens op. Maar goed, ik zat toen in het water te zwemmen en ik dacht, oké, kut, dacht ik, dan meisje haal mij in. Of tenminste, ze zwemt voor mij. Ja. Maar ik wist ook niet of zij voor of achter mij lag. En toen dacht ik, oh nee, dit gaat zo fout, nee. En toen dacht ik, nou, we gaan gewoon nog meer geven. En toen zag ik dat ik nog mijn 4 banen had. Oké, we gaan nog meer geven. En ik tikte aan en ik had zo erg mijn energie opgemaakt, dat ik echt dacht van, oh, ik kan niet meer en ik kon bijna niet meer normaal staan. En ik weet nog heel goed dat ik tegen die assistent zei van, sta ik op dat podium. En dan die assistent tegen me zei, draai me om naar scorebord. En daar stond dan Anne de Mulmeester, de Netherlands School. Dat ik dacht, wat? Nee, dat
toch
kan
een eerste
niet.
Plek. En
ja.
Dat had je eerder dan niet verwacht in het water gelijk.
Van. Nee, totaal niet. Nee. Maar blijkbaar lag zij achter mij. Maar was ik gewoon zo snel. Dat zeg maar net achter haar lag, twee banen voor lag. En ik had echt zoiets, nee, shit man, zij heeft me ingehaald.
En reis je dan, daar reis je wel gewoon met je trainer naartoe, naar zulke wedstrijden?
Ja, met een Nederlands team in dat
En geeft je dat ook houvast misschien, of geven zij jou tips, of hoe gaat zoiets?
Ja, nou, het is best wel heel gek, want voordat ik dus naar Los Angeles ging, toen kende ik eigenlijk niemand. Ik ging als het ware alleen, sommigen hadden hun ouders ook mee, dat die naar de wedstrijd kwamen, maar ik had, dat klinkt te zielig, maar ik had gewoon helemaal niemand. En ja, dus die mensen ken ik ook denk ik echt maar een jaartje of zo waarmee ik was. En verder ook niet. Dus ik kende ze wel, maar niet door en door. Maar ze waren wel allemaal heel lief voor me. En eigenlijk waren gewoon echt een best wel een hecht team. Met estafette ook, hadden we zilver gehaald. Maar het leek op het podium leek het net alsof we eerste waren. We moesten helemaal huilen en we kregen van andere mensen ook te horen. Nou, het leek net alsof jullie bij een Justin Bieber concert waren. Zeg maar zo hard waren we elkaar aan het aanmoedigen. Dus ja, dat was wel een enorm mooie tijd.
En dat team, is daar nu nog steeds gewoon contact mee? Of blijf je altijd bij hetzelfde team?
Ik heb tot nu toe eigenlijk alleen nog maar contact met Wessel. Voor de rest eigenlijk niet.
Ook niet met je trainster bijvoorbeeld van toen?
Ja, of? Nou ja, ik zie haar alleen maar op de... In 2018 heb ik haar voor de laatste keer gezien. En ik hoop haar dit jaar, de 25 september, weer te zien. Want dan komen we weer bijeen. Of tenminste, hebben we weer een wedstrijd. Ja. Een soort inkomwedstrijd. Dan volgend jaar de Nationale Spelen natuurlijk weer zijn. Heel spannend. Dus nu is het van inkomen in de sfeer. En superleuk. Ja. Dus ik hoop ze dan echt wat zien. Maar ze wonen heel ver weg, bij Almelo.
Okay.
Dus ja, ik mis
dus vooral dan
wel.
Als je wel wedstrijden hebt, dan krijg je dat contact. En die band wel weer met je trainster.
Ja, zeker.
Maar anders eigenlijk niet.
Nee. Nou, het is gewoon heel lastig. Want hun wonen natuurlijk best wel ver weg.
Ja.
En, maar als je ook, ik heb wel, als je elkaar ziet, dat maakt het wel extra bijzonder. Want ja, ook na die goud halen in... gewoon bij de Nationale Spelen voor de eerste keer open water. Toen moest ik ook keihard janken. Natuurlijk over blijdschap ben ik ook naar haar toe gegaan na de tijd. En zei ze, oh, je hebt zo goed gedaan.
Ja, dat vergeet je nooit meer zo gewoon.
Nee, zeker niet.
Nou, we hebben het woordje uniek al een paar keer gebruikt. Ik heb het zo eens, ik weet niet precies hoe vaak. Maar jij en ook ik, nou daar gaat het nu over. Want in 2018 was je uniek sporttalent.
Ja.
Ook in de categorie verstandelijke beperking. Had je dit verwacht?
Nee. Want grappig was, in 2015 was ik ook hiervoor genomineerd.
Oké,
was ik tweede geworden. En dit keer hadden dus zonder dat ik wist, had Joyce en Ilse mij hiervoor ingeschreven. Ja. En toen ik het hoorde, dacht ik van... Wat? Oh, ja, maar mag dat wel? Is dat überhaupt mogelijk? Dat ik daar weer voor... Maar goed, blijkbaar was het mogelijk. En... Ja, het is, nou ja, het was zo raar geloof. Ik weet nog wel dat toen de finale heel erg naderde. Want nummer 1, dat was dan een jongen. En nummer 2, dat was dan ik. Scheelde telkens met maar een paar kleine stemmen. Bijvoorbeeld dan stond ik er bovenaan. En maar een half uur later stond hij weer bovenaan. Dus dat was echt een soort wedstrijdje eigenlijk. Ja. Tot de laatste minuut toe. En ik weet nog heel goed dat ik na mijn training ben ik naar de kantine gegaan. Van een sportcentrum, dus waar altijd volleybals iedereen was. Ik ben elke stoel afgeweest om te vragen of iedereen op mij wou stemmen. En ik bleef er net zo lang bij staan totdat ze het hebben gedaan. En ze hadden het ook goed gedaan, want de trainer zei tegen mij van... Nou, als jij wint, of tenminste als wij zien dat jij als eerste bent geëindigd, dan ga ik jou vannacht bellen. Dus ik wist... Oké, het stopt om 12 uur. Maar
kan een telefoontje komen.
Er kan een telefoontje komen. Dus ik had mijn mama afgesproken. Oké, mam, ik ga slapen. Maak jij mij wakker? Ja, ik maak je wakker als Ilseveld. Oké, helemaal top. Dus ik lag gewoon heerlijk te slapen. Word ik ineens wakker gemaakt door mijn moeder. Zegt ze, hier heb je telefoon. Maar ik was nog zo een beetje half slapen. Dan nog niet dacht van, oh ja, ik kon nog een telefoontje krijgen. En ze bestelde ze van, ja, Esmee, zoals wij het zien, ben je op de eerste plek geëindigd. En mijn eerste reactie was, hè? Echt?
Kan dat
wat?
Wel.
Ja, en dat je niet wil geloven. En toen kreeg mama een telefoontje van de organisatie. En die zeiden ook het zinnetje. De jury was er unaniem over eens dat Esme Anne de winnares moest zijn. Toen dacht ik, oh my god, die hele jury unaniem over eens. Nou, kippenvel mens.
Uiteindelijk inderdaad kippenvel, maar ook wel een kroon op jouw harde werk. En helemaal misschien ook dan, of dacht je daar niet zo snel aan dat je dan teruggaat naar vroeger, naar toen je jong was. Ja, wat je toen misschien hebt meegemaakt en dat uiteindelijk zoiets behaald wordt, is fantastisch,
ja,
toch?
Ja, klopt. Ja. Ja, het is ook gewoon maar weer... Maar ik vind het ook heel mooi met... Eigenlijk klinkt gek, maar alle prestaties, zulke bijzonder, die ik haal... Daar help ik ook weer andere mensen mee. Want echt sinds 2017 heb ik ook eigenlijk bijvoorbeeld een YouTube-kanaal... waarin ik ook laat zien van, ook heb je een beperking. Daar, ja, dus gewoon kan sport eigenlijk. Want het wordt heel vaak onderschat. Zoals zwemmen, dat is ook niet vanzelfsprekend. Is natuurlijk eigenlijk levensgevaarlijk met epilepsie. En dan moet je wel de juiste club hebben die jou... eigenlijk wel willen. Je ouders moeten genoeg tijd voor je hebben. Zoals ik mag niet auto rijden vanwege epilepsie. Dus die moeten mij op en neer brengen. Dus je bent heel veel afhankelijk van andere mensen. Dus er zijn jongeren en ook gewoon volwassenen... die denken van ja, laat me zitten, ik kan het toch niet. En waarvan ik nu soms e-mailtjes krijg van... dank je wel dat jij dit allemaal deelt. Want door jou ben ik nu ook naar een club geweest. En nu kan ik eindelijk... mijn droom achterna gaan. Ja, dat vind ik dan zo mooi dat ik gewoon andere mensen daarmee kan helpen.
Ja, dan kun je ze toch helpen, inderdaad. En zou je daar ook iets mee willen doen, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld als spreker of voor dat soort mensen dat je iets kan doen?
Ja, dat volgens mij ben ik officieel gezien echt tot opgeleide Little Big Speaker.
Ja, dus het kan.
Ja, het kan. Ja, bedrijven kunnen mij boeken. Is echt zo, ja.
Ja, nou misschien hierna dan, hè? Na deze podcast.
Ja, weet.
Ja, naast sporten wil ik het ook heel graag over een hele andere passie van je hebben. Compleet iets anders, maar wel een hartstikke leuke uitdaging ben je aangegaan. Ja, neem een slokje water, dan gaan we het erover hebben. Je bent de modellenwereld ingestapt.
Ja.
Ja, en je stond in de finale van een verkiezing ook nog.
Ja.
Maar dan moet je me vertellen hoe dit allemaal is ontstaan.
Ja, het is ook al zo raar eigenlijk.
Ik dacht dat je alleen een sportjunkie was, maar ook nog in de modellenwereld is. Ja.
Ja, nee, maar nou ja, sowieso, ik was vroeger altijd een meisje die graag op de voorgrond stond. Ik zorgde er wel altijd voor dat ik goed op de foto stond. Of als een groepsfoto genomen werd, dat ik altijd helemaal vooraan stond. Dat ik zeker wist dat ik op de foto kwam. En mijn ouders schamen zich daar nog steeds te plekken voor. Ik was toen 3, wij op een camping en er was zo'n show geweest. En zei ze, is hier ook iemand jarig? Want dan mocht je podium op. En er stak altijd mijn vinger op. Terwijl ik helemaal niet jarig was. Maar ja, dan mocht ik wel op het podium. Dus ik was eigenlijk altijd wel zo'n... op de voorgrond. Een beetje zo'n... Hey, kijk mij. Terwijl dat merk je niet aan mij. Maar ja, dat was gewoon superleuk. En vanaf mijn 8e ben ik ook voor een brillenzaak ook model geweest. Of tenminste, dat ik mocht staan. Want ja, ik was klein en fijn. Dus niemand zag aan mij hoe oud ik eigenlijk dan was. Ja. Want ik leek dan soms gewoon 6, gewoon 8 was. Dus dat was heel tof. En de laatste casting in die tijd was de Shubi in Duiven. Daar kwam ik helaas niet doorheen. En toen had mijn moeder gezegd, weet je, het is misschien handig als we ons gewoon op school gaan focussen. En ik zei, ja, weet je, ik kom hier toch niet doorheen. Dus ja, is goed, gaan we school. Nooit meer aan die modellenwereld gedacht.
Dus had je eigenlijk weggelegd?
Ja,
ook van...
helemaal niks. Ik deed eigenlijk alleen maar gewoon sporten verder. Ja. Dat was het. Totdat ik een keer uitgenodigd werd voor een Facebookgroep van fotografen, modellen en MUA's. Dan dacht ik, wat moet ik hier nou mee meenemen? Maar goed, weet je, you never know. Laten we gewoon een lid worden, gezellig. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd. En toen kreeg ik een berichtje van Anne Jacobsen. Is een super lieve fotografe. En ze zei, ik zoek nog eigenlijk mensen die voor mijn camera willen staan. Want mijn site moet een beetje opgepimpt worden. Zou jij voor mijn camera willen staan? Dus ik zei, ja, tuurlijk, weet je, waarom niet? Ik dacht, ja, ik vind het leuk om daar te staan en ik help haar. Ja, win-win situatie. Ja. Nou, die foto is superleuk geworden. En toen is het eigenlijk heel uit de hand gelopen. Toen kreeg ik op aanvraag na aanvraag, wil je voor mijn camera staan? Wil je voor mijn camera staan? Maar ook... op een gegeven moment had ik gewoon 3 shoots in een week. Dat was zo te veel. Dan sowieso had ik van, oké, dit gaan we niet meer doen zoveel. Want het is overal ter wereld. Dan moet je naar Amsterdam. Dan moet je naar Haarlem. Ja. Dan moet je naar IJmuiden. Het is ook niet allemaal om de hoek, zeg maar.
Nee, en terecht. Ook dus combinatie met de sport.
Ja, en werk en studie. Ja. Dus eigenlijk alles. En dat ik dacht van, wow, wat is dit? Nou ja, oké, leuk. Maar op een gegeven moment merk ik wel dat ik steeds... klinkt heel eigenlijk gek, dat je er steeds beter in wordt. Want als ik de foto's in het begin vergelijk tot nu... dan zie je mij zo erg veranderd. En ook soms komen de foto's dat mijn moeder zegt... ik herken je gewoon helemaal niet. Dit is zo anders. Maar dat komt natuurlijk, omdat ik sport... heb ik eigenlijk niet vaak make-up op. Maar ja, bij een fotoshoot word je altijd heel erg mooi opgemaakt. En ik zeg, echt na de allereerste fotoshoot zei ik ook van... wow, ben ik dit? Oké, ja, super mooi.
Compleet iets anders.
Ja, maar echt heel iets anders. Maar dat was wel super tof om terug te zien. En afgelopen januari, toen kreeg ik, ik weet nog heel goed, oh, zo erg. Dat was vlak voor het slapengaan, rond deel of 9. Toen kreeg ik een berichtje van Miss Nelly Universe verkiezing. Of ik, ja, ze mochten 1 iemand uitkiezen per jaar. Om, ja, die ze mogen uitnodigen om mee te doen aan die verkiezing. En het eerste wat ik dacht toen ik dat las was, is het een grap? Hebben ze wel de goeie? Ja. Oké, dus eerst dacht ik, nou, dat is allemaal nep. Dus ik de volgende ochtend met mama, nou, op de hele website helemaal uitgepluist was. Maar alles klopte. Ik dacht, nou weet je, ik kom er toch niet doorheen. Prima, ik wil meedoen, lijkt me leuk. Ik dacht, hè, nieuwe uitdaging, eens een keer iets anders.
Ja.
De coronatijd, nou, superleuk.
Sporten lag ook
precies,
stil.
Ja,
dus,
ja, ja, precies. En werk was minder, sporten lag stil. Nou, waarom dan ook niet dit? Superleuk, eens een keer even iets anders. Nou, top, doen we. Nou, toen kreeg ik nog te horen van, ja, dan en dan is de castingdag. Dacht ik, oh, oké. Nou, tof dat ik daarheen mag. Nou ja, was dan wel online vanwege de corona. Die dag was ik zo zenuwachtig, die castingdag. Ik dacht, oh, dit is echt gewoon eigenlijk niet normaal. Zelfs, nou, het voelde een beetje alsof ik weer op startblok van Los Angeles stond, zeg maar. Ja. En mijn Mua, nieuwe, die woont helemaal in Apeldoorn. Die was eventjes op en neer gekomen om mijn make-up te doen. Ook al was het online, dus dat was super lief. Maar ja, dat maakte natuurlijk nog wel spannender. En ze zeiden, ja, we gaan je video bellen via Facebook. Top. Dus ik had heel erg netjes al... Ja, daar begon de stress al. Ik had heel erg netjes mijn laptop neergezet en zo. En op een gegeven moment belden ze, maar hij verbond er niet met mijn laptop. En met, ja, wel met mijn telefoon. Ik dacht, ja, shit, dan moet ik weer... Wat? Wow, wacht. Heel even. Die dicht. Ja, oké. Okay.
Toen was je er. En,
ja, toen ging ze allemaal vragen stellen. En van, nou, wat leuk, waarom zou je willen aanmelden? En toen had ik dan verteld dat ik was uitgenodigd. En toen maakte ik toevallig ook de grap. Of nou ja, het was eigenlijk geen grap, maar we moesten wel keihard om lachen. Ik had een keer een shoot op de postbank. En toen had die man dus eigenlijk al door dat ik dit wel leuk vond. En dat ik steeds beter in werd. En toen zei hij tegen mij... Vind je het niet leuk om modellenwerk te doen? Dan mijn moeder had gezegd. Nou, daar is het niet mooi genoeg voor. Dus had ik ook tegen de jury verteld met wie ik dit videogesprek had. En zei ze, nou, als jouw moeder de eerste dag er is, we willen even met haar een hartig woordje spreken, want dit is zo niet waar. Nou, we hebben strak gelegen. Maar na de tijd, dan ik dacht, weet je, ik ben gewoon lekker mezelf gebleven. En ik kom daar toch niet doorheen. Ik bedoel, er zijn zulke mooie andere meiden van al die aanmeldingen. Het is gewoon zo'n kleine kans dat ik daar doorheen kom. En ze zei, ja, tussen 6 en 7 uur 's avonds krijg je te horen. En het was 7 uur 's avonds en ik had nog steeds niks gehoord. Ik dacht, ja, dit is het dan. En we zaten met z'n 3 aan tafel. En ik kreeg een mail van de organisatie dat ik door ben naar de finale. Ik dacht, wow, wacht even. Dus ik heb echt gegild. Nou ja, en ik woon dan in een appartementcomplex. En beneden konden ze mij horen. Op de beneden de etage. En ik had dus iedereen wist ook dat ik dat gesprek had gehad. Dus,
dus ze zijn niet gevlucht of?
Nee, nee, ze wisten allemaal, oké, ze is door, zeg maar, allemaal gelijk. Ik hoefde eigenlijk niks meer te vertellen. Dus echt, ik had, maar ik weet nog heel goed, mama en mijn fysiotherapeuten. Die zaten een bakje yoghurt met aardbeien te eten. Maar die schrokken zo van mijn gegil. Want ja, ik zei niet, oh, ik krijg een mail binnen. Want er ging gewoon een plingetje af.
Ja.
Dus ik heb niet gezegd, hé, ik heb een mail. Nee, ik heb hem gewoon gelijk geopend. En dat was echt gelijk van, nou, ik ga nu niet voor me. Echt van, weet je wel. Dus mijn ouders, die had echt zo, wow. Die sprongen letterlijk op stil van, doe even normaal. Wat is het? Ik zei, mama, ik ben door. Ik ben, oh my god, nee, ik kan niet geloven. Weet je wel. En er stond ook een zinnetje in van, er komen nog meer casting, of tenminste, er komt extra castingdag, maar jij bent sowieso gegarandeerd van een plekje in de finale. Nou, dat, ik schrok me te pletter. En ik besefte het eigenlijk pas de dag dat we daar waren met elkaar. Wel in een 2 groepen hadden ze het natuurlijk gedaan vanwege de corona. Maar toen ik daar tussen stond, dacht ik, oh, het is echt. Ik sta er wel echt. Dit is... heel bijzonder gewoon. Je ziet daar allemaal zulke mooie meiden om je heen. En je gaat jezelf daar dan mee vergelijken. Dat doe je gewoon automatisch. Dan denk je, ja maar... Ja, oké, nou we gaan het aan. En ik heb er zoveel plezier in gehad. Ik heb zo erg genoten. En het was niet altijd even makkelijk. Maar ik heb heel veel aan de organisatie gehad. En ook aan een paar meiden die daar ook aan meededen. Bijvoorbeeld, ik heb één training gemist van alle trainingen. Want toen had ik heel veel aanvallen van epilepsie en blaasontsteking. Ik zat er ook nog bovenop, dus ik zat aan antibiotica. Dus ik mocht niet gaan van mijn ouders. Nou, ik weet nog wel hoe boos ik enorm was. Maar goed, mag niet gaan. Nou, dan helaas niet. Ja. Maar de organisatie snapte dat wel. Die hadden ook zoiets, weet je, rust lekker goed uit. We hebben liever dat je de volgende training gewoon lekker kan knallen, meeknallen. In plaats van dat je hier half ziek bent. Nou, super lief. Dus toen kwam ik daar. Maar toen merkte ik, ik heb natuurlijk wel meer de tijd nodig om dingen te leren. En we hebben daar een hele choreografie die we in elkaar moeten zetten en moeten weten voor die knallende finale om te shinen. En ik merkte dat ik gewoon een beetje achterliep door die ene training. Iedereen kon hem al heel mooi. En ik had er zoveel moeite mee. Dat ik op een gegeven moment zo boos en gefrustreerd op mezelf raakte. Dat ik zo erg in huilen uitbarstte. En dat gewoon een andere kandidaat die liep met me mee naar de hal om even rustig te worden. En ze zei, je moet echt niet aan jezelf twijfelen. En weet je, kom, we gaan het gewoon samen oefenen. Toen kwam de co-directeur, Noah, echt een schat van een vrouw, echt enorm lief. Die kwam naar me toe en ze zei van, ja maar meid, je beseft je toch wel dat als jij niet goed genoeg was, dat jij hier ook niet stond. Jij hoort bij één van deze 35 beauty queens. En tuurlijk, het is gewoon even oefenen, maar daar zijn wij voor. Daarvoor zijn deze trainingen, om gewoon te oefenen. Maar jij kan dit ook. Je moet gewoon meer zelfvertrouwen hebben. En sindsdien heb ik zoiets, dat was echt de druppel dat ik dacht van, ik kan dit, ik ga ervoor, ik ga genieten. En die finale, ik vond het doodeng, maar ik heb echt, nou, dat genieten, dat is de laatste keer in 2018. Ik heb nog nooit echt zo erg genoten. Ik heb, maar ook gewoon met het doel van, kijk, ik heb een beperking, maar ik kan wel hier staan. En ik heb tot nu toe bijna alleen maar meegedaan aan wedstrijden waarbij iedereen een beperking had. Dit was de allereerste wedstrijd waarvan ik de enige was die een beperking had. En op die manier heb ik ook in mijn gedachten bewezen van wat ik net ook zei, dat je een beperking hebt en je kan daar gewoon staan. Dus dat betekent niet dat het voor, ja, klinkt raar, maar normale mensen is, om zo maar te noemen. En het is gewoon zo bijzonder. En ik kwam nog zo goed erin in de finale. Het was zenuwslop. Ik was zo spannend. Ik had echt het gevoel van in Los Angeles toen ik dacht, ik moet knallen. Dat gevoel had ik bij de finale. Dan mijn hele handen waren helemaal aan het shaken. En ik kon eigenlijk niet meer. Maar ik dacht, we gaan dit gewoon even tof doen. En we moesten zo'n zijstap maken. Maar dat was ik even vergeten. Dus ik ging heel erg leuk poseren. En toen dacht ik, nee, Esmee, je moest nu de zijstap maken. Dus die heb ik ook nog even extra gedaan. Nou, het sloeg helemaal nergens op, die hele loop van mij. Maar het tank is goed gekomen. Alleen, ik ben ook één keer over mijn jurk heen gestruikeld. En dat was het moment dat ik dacht van, ja, die top 15 dat haal ik niet. Ik heb het zo erg verpest. En we stonden achter de coulissen. En toen hoorde ik, toen ging ze de top 15 bekendmaken. En zei, en als derde is geworden. Ga door naar top 15. En toen hoorde ik in één keer mijn naam. Ik dacht, wat? Ik zei dan gewoon, nee, dat kan niet. Ik heb net zo fout gedaan. Maar blijkbaar, ja, achteraf heb ik de beelden ook teruggezien. En je ziet gewoon zo erg dat ik gewoon zo aan het genieten ben. En ja, ik vind, ik kan er met trots op terugkijken. En ik heb ook zoveel zelfvertrouwen aan overgehouden. Dus het is heel gek hoe dit eigenlijk allemaal op mijn pad is gekomen. Maar ik weet nu wel, ik ben niet alleen maar dat sportjunkie en epilepsiemeisje. Ik kan ook een beauty queen zijn.
En ja, hele mooie avonturen dan meegemaakt in de modellenwereld, mm-hmm. maar ook in de sport. Zijn er nu nog doelstellingen voor de toekomst voor jou? Of zijn er binnenkort nog leuke dingen op de planning? Wil je met beide ook gewoon blijven doorgaan?
Ja, ik hoop dat ik nog wel even wat jaartjes in de modellenwereld mag doorbrengen. Het is een hele gekke wereld, maar wel enorm leuk. Ik kan ook echt lekker mezelf zijn. Ik noem mezelf ook een hobbymodel. Dus niet dat ik dacht, ik ben model, ik doe modellenwerk. Maar nee, ik doe het echt gewoon als hobby. Gewoon omdat ik het super leuk vind. En bijvoorbeeld ben ik vrij van werk, dan doe ik het ook. Maar ik ga er bijvoorbeeld geen vrij voor vragen. Of het moet een hele bijzondere shoot zijn. Dan natuurlijk wel, zoals met dit misverkiezing, dan wel. Maar verder vraag ik er eigenlijk nooit vrij voor. En mijn doel is toch nog wel echt een keer een triathlon. Dat lijkt me wel tof. Ik heb één keer, mocht ik meedoen aan het triathlon, maar toen zat er een bacterie in het water, waardoor we dus niet mochten zwemmen. Dus toen werd het een run bike run race. Maar toen was ik geloof, 15e of zoiets, 10e geworden van alle vrouwen. Nou, dus dat vond ik ook wel een goed plekje. Maar mijn droom is toch nog wel volgend jaar de triathlon doen. Met Special Olympics, de Nationale Spelen. Naar goud winnen. En dan door naar de Wereldspelen van Special Olympics. Want dan zijn ze in Duitsland, in Berlijn. En dat heeft ook alweer een reden waarom ik daar heel graag heen wil. Is niet alleen maar voor mezelf. Maar het lijkt me heel mooi dat mama mij daar kan zien knallen. Stel je voor dat ik goud win, dat ik haar niet hoef facetimen, zeg maar. Maar dat ik haar daarna gewoon een dikke knuffel kan geven. En dat ik kan zien hoe trots op me is. Want ik wist wel dat ze trots op me was. Maar op dat moment kan je haar niet even omhelzen. En dan kan het wel. En ja, dat lijkt mij ook gewoon een bijzonder moment. En dus ja, mijn droom is gewoon de triathlon bij de Special Olympics. En dan heel graag in Berlijn.
Ja. Ja, en een hele hoop bereik toch, wat je zegt, met een beperking. Dat kun je uiteindelijk, daar moet je mee leren leven. Je geeft het ook weer mee aan anderen, wat je al zegt, als spreker of ook mensen die hun favoriete sport willen beoefenen. En waar je dan bijvoorbeeld mails van krijgt, dus dat is denk ik ook heel erg leuk. Ja, uiteindelijk een heel mooi gesprek gehad, Esme. Ik wil afsluiten met deze podcast, eigenlijk elke podcast. Met muziek. Ik hoop dat je eruit kwam en erover hebt nagedacht. Maar ja, de favoriete muziek van mijn gasten. Denk je dan bijvoorbeeld aan vroeger of aan nu? Mm-hmm. Ja, ik ben heel benieuwd naar welke muziek je luistert en waar je dan uiteindelijk de keuze voor hebt.
Nou, sowieso bij mij muziek is heel erg afwisselend eigenlijk. De ene keer pop en dan weer eigenlijk gewoon als wat meer op de radio is. Maar er is één nummer met een hele grote betekenis voor mij sinds Los Angeles. Dat is het nummer van Avril Lavigne, Fly. Het gaat erover dat, die heeft ze ook, het mooiste is nog, die heeft ze ook speciaal geschreven voor Special Olympics. Het gaat erover dat je op een gegeven moment op een punt komt dat je je vleugels uit mag spreiden. En dat je gewoon mooi bent zoals wie je bent. En eigenlijk moet je gewoon een liedje luisteren. Maar voor mij heeft het een hele mooie betekenis, omdat Avril Lavigne deed ook de opening bij Special Olympics met de vlam. En toen zong ze dat nummer. En toen zei ik tegen iedereen, als zij ooit in Nederland komt, ik ga erheen. En toen had ze ook een tour aangekondigd waarbij ze ook in Nederland kwam. Nou ja, en toen kwam dus om corona, waardoor het niet doorging. Ik heb echt 2 dagen gelopen huilen, omdat gewoon zo. Ik had alles uitgestipt waar de artiesten ingang zat. Ik dacht, dan kan ik mijn verhaal met haar delen. Maar nee, Avril Lavigne, Fly, dat is echt de mooiste betekenis.
Ja, wie weet komt dat ook nog op je pad. Heel mooi, sluiten we daarmee af. Ja. En dan hebben we het verder weinig over corona gehad, gelukkig.
Ja, gelukkig wel.
Maar hartstikke bedankt. Mooie gelegenheid was het. En heel veel succes met alles wat je nog gaat doen.
Ja, dankjewel.
En iedereen kan hem natuurlijk beluisteren later met de muziek van jou. Dankjewel.
Ja, geen probleem, weer bedankt.